Meester is helaas vanavond afwezig. Het is een schoolreis. Vandaar dat ik hier sta. Voor de pauze wilde ik even, daar komt er een spreker die of een onderwerp uit de zaal aan de vraag of zelf een onderwerp heeft. In de pauze, er liggen allemaal briefjes op tafel. Als u vragen heeft, kunt u ze daar opschrijven. Die hopelijk na de pauze allemaal beantwoord worden, als er niet zoveel zijn. Geen persoonlijke vragen, daar wordt geen antwoord op gegeven. Ik wil u ook vragen tijdens de bijeenkomst niet te roken. Vanwege dat we anders allemaal strak geen adem meer kunnen halen in deze kleine zaal met zoveel mensen.
Zo, goedenavond, vrienden.
Goedenavond.
U weet het allemaal al, neem ik aan, maar ik moet het toch weer zeggen.
Ja,
wij sprekers van de orde zijn niet alwetend of onfeilbaar. We vragen u beleefd en dringend om dus zelf na te denken. Wat we u voorleggen is een zaak die de beschouwing meestal wel waard is. De feiten die we geven benaderen de waarheid zo goed we dit kunnen en zo juist als we die kunnen geven. Voor de rest ligt het eigenlijk in uw eigen handen. En het is altijd nog beter, bekend gezegd bij ons, het is altijd voor een mens beter om zijn eigen fouten te maken dan achter het goede van een ander aan te lopen zonder te weten waarom. Waaruit u kunt concluderen dat we dus geen kerk en geen politieke partij zijn. Vrienden, wat het onderwerp betreft, ik heb geen speciaal onderwerp in gedachten. Wanneer u wilt, kunt u er een stellen.
Wilt u over helderziendheid spreken?
Reïncarnatie en karma.
Ja. Nou, we hebben helderziendheid en reïncarnatie en karma. Ik dacht, als we daar 3 kwartier over moeten doen, dan komen we heel wat tijd kort. Ja. Goed. Laten we beginnen met helderziendheid. Als je helderziendheid wilt omschrijven, dan moet je eigenlijk zeggen, het is een door onbekende waarde geïnduceerde visuele hallucinatie. Dat klinkt meteen lekker deftig en betekent alleen dat het een waanvoorstelling is die in jezelf ontstaat en dus niet buiten je aanwezig is, maar die wel door invloeden van buitenaf veroorzaakt kan worden. Nu zal menig helderziende daar natuurlijk direct of indirect tegen in opstand komen, kan ik best begrijpen. Maar eerlijk is eerlijk, als u iemand ziet staan en niemand anders ziet hem staan, dan kunt u nu wel zeggen dat u iets ziet. Maar wat u ziet, weet u eigenlijk niet. Alleen u vertaalt het. En wanneer we nu denken wat je aan alles wat je kunt doen met bepaalde hersenoperaties, tegenwoordig zelfs met dezelfde middelen waarmee je ook een encefalogram maakt, dan blijkt dat het mogelijk is bepaalde hersencentra zo te stimuleren dat je ineens iets ziet wat je eigenlijk al gezien hebt. Een soort tweede werkelijkheid. Hou je ogen open, zie je het door elkaar. En dan blijkt dat voor het bewustzijn van een mens, wanneer je dit even aanhoudt, die voorstellingen zelfs samenvloeien. Nou, laten we dan proberen om die helderziendheid eens als volgt omschrijven. Dat is weer een beetje anders, hè. Er is iets. Noem het een telepathische prikkel, noem het anders. Dat beroert uw hersenen. Het is gelijk aan hetgeen u ziet. Bereikt dus uw visuele herinneringscentrum. Maar wat het daar prikkelt is in overeenstemming met de aard van het signaal en niet met de aard van een waarneming. Dan kan daardoor tijdelijk die waarneming uit het verleden of een samenstelling van waarnemingen uit het verleden zelfs in de plaats treden van de normale waarneming. En wanneer dit even aanhoudt, dan krijg je daarbij bovendien nog het feit dat de zaak zich mengt met de werkelijkheid. Dat klinkt gek, totdat je gaat realiseren dat heel wat mensen een neiging hebben om bepaalde waarnemingen te doen, precies aan de rand van het blikveld. Dus zoiets wat je uit je ooghoeken ineens even ziet of ziet bewegen, kijk je er recht naar, dan is het er niet. Wat blijkt nu? blijf je nu gewoon doorgaan. Je bewust dat er iets kan zijn. Maar gewoon rechtuit kijken, dan kan het verdwijnen. Maar in sommige gevallen komt het zichtbaarder en meer dus in het directe blikveld terecht. Vanaf dat ogenblik zou je kunnen spreken over een helderziende waarneming. Nu weet ik dat mensen onder helderziendheid nog heel wat andere dingen verstaan. We hebben daar bijvoorbeeld het aflezen van indrukken van foto's van voorwerpen en dergelijke. Je zou het een soort van telemetrie kunnen noemen misschien. En je afstemmen op het voorwerp, maar gelijktijdig invloeden van elders verkrijgen. Zoiets als het afstemmen van een radiotoestel. En dan de mogelijkheid krijgen om een station te ontvangen. Op deze manier kun je dus ook voorstellingen in jezelf verkrijgen. Maar wanneer we nou spreken met echte helderzienden, en die echte helderzienden vergeten even dat ze helderziend zijn en ze worden even volledig eerlijk. Niet dat ik wil zeggen dat ze altijd oneerlijk zijn hoor. Maar ze drukken het uit op een bepaalde manier. Nou, dan zullen ze toe moeten geven dat ze heel vaak zeggen ik zie, terwijl ze geen pest zien. Met andere woorden, het visuele beeld is niet aanwezig. Maar er is wel een hele sterke voorstelling in henzelf. Ze beschrijven in feite iets wat in henzelf bestaat en wat ze niet buiten zichzelf waarnemen. En wanneer je dan ziet dat ze daar ook vaak gelijk mee hebben, dan kom je weer tot de conclusie, ja, die indrukken ontstaan niet zomaar. Ze kunnen ergens ontstaan. Ga je daar weer verder op door? Als het u verveelt, mocht u het zeggen, als u het onjuist vindt ook weer.
Gaat u door.
Oh, dank u. Ja. Maar ik vind altijd dat je juist de paranormale dingen zo nuchter mogelijk moet proberen te benaderen. Het is wel eens moeilijk, maar je moet proberen. We weten dat een mens zijn gedachten tot op zekere hoogte uitstraalt. U gaat naar helderziende toe. U wilt mededelingen hebben van ome Jan, tante Mies, vader, moeder of de kinderen. Je kunt het zelf uitzoeken, opa en oma mag er ook nog bij. U hebt een voorstelling daarvan. Omdat u die verwachting hebt, is in uw denken, zelfs wanneer dat niet bewust op de voorgrond treedt, dat beeld aanwezig. Uw aandacht is geconcentreerd op degene die u een boodschap moet geven. De kans is dan groot dat die persoon in wezen uw gedachten afleest. En dan krijg je het bekende verhaal. Ja, ik zie achter u een dame staan. Wat heeft ze aan? Ja, een nog wat ouderwets gesneden japon met keur. Het is net geen keur de Paris meer. Ik schat het zo ongeveer 1910. Blond, iets verkleurd. Ogen, ik zou zeggen licht grijs. Gezicht, iets wat langwerpig. Neus, tikje gedeukt. Men zou zeggen aardig wipneusje wanneer men een compliment zou willen maken. Dat is die voorstelling die u in uzelf draagt. U kunt zeggen, ja, maar ik heb de persoon niet gekend misschien. Misschien hebt u een foto gezien. Associeert u met die foto. En daar komt het eerste punt op. Het is dus niet zeker dat elke helderziende waarneming voortkomt uit de geest. Zij kan ook vanuit andere oorzaken ontstaan. Nou, als er nog wel een geest is, wat doet die geest dan? Ja, u denkt misschien, oh, die geest die trekt een astraal voertuig aan. Poetst zich en doft zich eventjes mooi op, neemt nog een symbooltje in de hand en gaat dan staan wuiven tot de helderziende hem ziet. Nou ja, het zal wel eens goed komen hoor. Maar zeg nou maar dat die gevallen toch heel ver in de minderheid zijn. Zoiets van 1 op 5000. Hè? In de meeste gevallen zal een geest proberen zo iemand te beïnvloeden. Een helderziende heeft een overgevoeligheid, dat is duidelijk. Die overgevoeligheid, die kan verschillende oorzaken hebben. Maar zou het in ieder geval wel in dat signalen worden afgelezen die aan andere mensen ontgaan. Nou, ook weer heel eenvoudig nietwaar. Dat signaal wordt nu niet door een mens uitgezonden, maar door een geest. De reactie is precies dezelfde. Het beeld wordt als het ware geconstrueerd in degene die ziet zelf. En eventueel de boodschap ook. Helderhorendheid is trouwens iets dergelijks. U zult zich afvragen, waarom maken helderzienden soms fouten? En nu bedoel ik dus niet de kermis helderziende. Want u weet, als u daar wat extra's tegenaan gooit, dan kruist heus nog wel een knappe donkere man uw pad. Maar je moet wel uitkijken. Maar een echte helderziende, iemand die werkelijk successen heeft, kan toch mis hebben. Waarom? Wel, omdat de boodschap die ontvangen wordt niet identiek is aan de boodschap die wordt doorgegeven. Dus je vertaalt weer. Je zet om in je eigen begrippen. En een helderziende heeft de neiging, al weten ze dat zelf misschien niet, om een beetje te praten in de richting van de persoon waar ze tegenover zitten en de manier waarop ze die aanvoelen. Er ontstaat dus eigenlijk een mengeling van datgene wat men de ander graag wil geven, bijvoorbeeld een beetje optimisme, een beetje raad, en datgene wat feitelijk ontvangen wordt. Door die mengeling ontstaan dan fouten, verkeerde interpretaties, en als resultaat dus die grote misvattingen. En dan kun je zeggen, ja, dat is dus onbetrouwbaar. Ik vraag me af of dat helemaal juist is. Laten we een ander punt nemen. U kent die zogenaamde helderziendheid in ruimte en eventueel in tijd. Huh? Dat zijn die mensen waar je naartoe gaat, luisteren, ome Piet is weg. En we zouden graag weten waar die uithangt. Nou ja, goed. Zo iemand probeert ome Piet te vinden. En die wordt geconfronteerd met een voorstelling. Dat kan inderdaad. Ontstaat in hemzelf. En dan gaat hij beschrijven. Ja, kijk, ome Piet die zit er ergens bij het water. En ik zie daar een grote boot liggen. En daarachter is geloof ik een soort fabriek. En ik zie een hele hoge toren. Het lijkt wel een grote kerk te zijn.
Een vishengel?
Huh?
Een vishengel.
Nou, daar heb ik niet over gesproken, maar het mag. Huh? Maar dat maakt het weer te gemakkelijk. Nu, zul je zeggen, dan kunnen we die plek toch vinden? Nee, dat is niet waar. Want je kunt die plek op verschillende manieren waarnemen. Stel dat het punt van waarneming gericht is op de persoon. Dan sta je eigenlijk op het punt waar die persoon staat, of zelfs iets lager in feite. Dan kan een heel gewoon dorpskapelletje met een torentje voor jou het idee geven dat het ontzettend hoog is. En wat jij ziet als een fabriek, dat kan wel een doodgewoon werfje zijn, wat iets verderop ligt. Dan heb je wel deels gelijk, maar je hebt ook deels ongelijk. Ben je te hoog, dan ga je misschien delen die erbij horen, wanneer je van bovenaf kijkt, maar die er niet bij horen wanneer je op gelijk punt staat, ook beschrijven, bijvoorbeeld, en ik zie daar een aantal spitse daken, daarachter is een ontzettend mooi park. Dat is geen park, dat zijn een aantal tuinen. Dan komt iemand en die zegt, ja, maar die waarneming deugt niet. Die waarneming deugde dus wel. Maar er was een fout. Het punt van waarneming is bepalend. En alleen van daaruit kun je die omgeving dan reconstrueren. En de meeste helderzienden vergeten helaas aan te geven op welke hoogte zij zich bevonden. Hè? En uit welke hoek ze de zaak hebben gezien. Nou, dan heb je nog de mogelijkheid van iemand die in de tijd teruggaat. Ja, dat kan. Maar dan vind je nooit een heel verloop. Dat zou trouwens erg moeilijk zijn. Want zelfs wanneer je een reductie krijgt van tijdsduur van 1 op 5, iets wat nogal eens gebeurt, dan kun je toch niet een paar jaar even in 10 minuten nalopen. Of zelfs in een paar uur. Hè? Wat je dus doet, dat is een aantal fragmenten nemen, een soort dia-show. En nu meen je zelf dat die dia's in volgorde liggen. Maar is dat wel zo? Het kan namelijk zijn dat je niet een rechte lijn in de tijd volgt, maar bijvoorbeeld een zigzaglijntje. Dan is die waarneming wel echt, maar het hele verhaal wat je vertelt deugt niet meer. Want dat heb je opgebouwd uit waarnemingen die niet op de juiste wijze in elkaar overgingen. Ik wil maar zeggen, er zijn heel wat punten bij waarvan je zegt, nou mensen, wees er nou een beetje voorzichtig mee. Oh, het is erg prettig wanneer een helderziende zegt dat uw moeder achter u staat en dat het er goed gaat. Wat mij betreft mocht u het geloven. Maar onthoudt u één ding, wat de helderziende zegt, is een persoonlijke interpretatie. De werkelijk helderziende is overgevoelig, maar kan vaak geen onderscheid maken tussen beelden die door u worden uitgezonden en beelden die uit de geest komen, of beelden misschien die in ruimte of in tijd ontstaan. Hoe sterker uw eigen concentratie op een bepaald punt, hoe groter de kans dat u de persoon zelf beïnvloedt. En kijk, als je dat zo allemaal samenvoegt, dan zijn er een hele hoop mensen die zeggen, hè, ik dacht nou juist dat het zoiets moois en iets hoogs was. Kijk, extrogen zijn ook niet mooi of hoog. Maar je weet dat je ze hebt, en ze kunnen onder omstandigheden zelfs nut hebben. Al is het moeilijk om je dat voor te stellen. Helderziendheid, helderhorendheid en al die andere dingen zijn een gevoeligheid die in uw eigen wereld niet thuis hoort. Wanneer de invloeden daarvan te sterk worden, komt men in conflict met zijn eigen wereld. Het is dus niet zo leuk. Ja, stel u alleen maar voor, niet waar, u ziet daar ineens iemand aankomen en u realiseert zich niet dat hij 5 jaar geleden overleden is. Dus u zegt, Piet, hoe gaat het met je? Piet zegt, nou, het gaat me best. Ja, ik heb haast, er komt net mijn tram aan. Nou, we spreken elkaar nog wel eens. Oh, dat gebeurt zeker. Dag Piet. Dag Jan. Kom je thuis, ik heb met Piet gesproken. Denk ze allemaal bij helemaal. Ja, ik kwam hem tegen daar op Damrak of Waterlooplein of waar dan ook. Ergens in de ruïnes van Amsterdam in ieder geval. Dus realiseer je dat dat moeilijk kan zijn. Iets anders. Je ziet iemand die vraagt je een boodschap over te brengen. Je krijgt het adres en alles erbij. Maar je vergist je. Het zij in de stad, het zij in het huisnummer, het zij in wat anders. En je gaat eraan bellen, je staat voor gek. Niet leuk. Maar als je het 2 of 3 keer hebt gedaan, dan kom je tot de conclusie dat je er wel voorzichtig mee moet zijn. Het is heus niet alleen maar leuk en hoog. Het enige wat je kunt zeggen dat helderziendheid als voordeel geeft, het maakt het je mogelijk om te begrijpen dat de menselijke wereld en het menselijk leven nou niet bepaald alles zijn, er veel meer is. Het doet je beseffen dat er om je heen veel meer zaken zijn dan een gewoon mens ziet. En het geeft je onwillekeurig ook nog het gevoel dat je het onbekende soms als gids kunt gebruiken, dat het een soort hulp kan zijn, en dat je er aan de andere kant voorzichtig mee kunt zijn. En wanneer je die dingen bij elkaar voegt, dan heb je een aardige omschrijving van het werkelijke nut van helderziendheid. Je kunt er bewuster door leven, je kunt zelfs een psychische, nou zullen we zeggen, imbalantie, hè? Dat is echt zo van achtse taal, hè? Alleen heeft hij een incontinentie. Ja, maar ja, het is een zekere psychische imbalantie die je daardoor kunt stabiliseren bijvoorbeeld. Het heeft voordelen. Maar zodra je alles wat je ziet als een zekerheid gaat beschouwen, of zelfs aan anderen als een zekerheid verkondigen, dan is de kans dat er moeilijkheden komen wel heel erg groot. Is dit voldoende of moet ik meer zeggen?
Mag ik even vragen? U heeft nog niet gezegd over het in de toekomst voorspellen, zoals bijvoorbeeld belangrijke mensen hun dood wel voorspeld zijn ver van tevoren.
Ja, dat is in feite het kiezen van een zo groot mogelijke waarschijnlijkheid. Kijk, een helderziendheid in de toekomst bestaat in zoverre dat uitgaande van het huidige moment en bij een voortzetting van de huidige tendensen een vaste reeks van toekomstige gebeurtenissen onvermijdelijk is. Maar wanneer er maar één factor in verandert, dan kan het wel eens zo zijn dat alle gevolgen veranderen. U kent dat bekende ding, niet waar? De smid had haast, sloeg een hoefnagel niet goed in. Daardoor werd het paard lam, daardoor kwam de bode niet op tijd en de koning verloor de slag. Ja? Een heel klein, schijnbaar onbelangrijk iets kan een enorme invloed hebben op een toekomstige gebeurtenis. En dan gaat het er niet om dat die toekomstige gebeurtenis in de kosmos verandert, want daarin bestaan alle mogelijkheden. Het gaat erom dat de beleefde toekomst een andere wordt. Ja, laten we daar niet te ver op doorgaan, want dan kom ik terecht in die wereld waarbij je uiteindelijk moet gaan stellen, er is een werkelijkheid, maar wat de mens ziet en beleeft is zijn interpretatie daarvan. Hierdoor verschuift hij waarden en betekenissen, verandert hij inhouden en komt hij niet tot een reële werkelijkheidsbeleving. En op die niet-reële werkelijkheidsbeleving is dan de predictie gebaseerd. Heel gek, hè? Nou, was dat voldoende of moet er meer over gezegd worden?
Kunt u nog iets zeggen over helderziendheid in combinatie met halftrans en transfiguratie?
Ja, een transfiguratie is een verandering van de eigen persoonlijkheid. Een transfiguratie kan dus alleen ontstaan op het ogenblik dat het geheel van de elementen die nu de persoonlijkheid bepalen zodanig in evenwicht worden gebracht dat daardoor de meest belangrijke en actieve delen van de persoonlijkheid een tijdelijke suprematie verkrijgen ten aanzien van waarnemen, van denken en van beleven. Ja? Dus transfiguratie, dat vind ik wel een beetje moeilijk weer. En ja, wat hadden we verder ook weer? Ik ben het ineens kwijt, zeg.
Helderziendheid
in combinatie. Ja, in combinatie met halftrans. Kijk, in een trance toestand kun je natuurlijk gemakkelijker zien. Waarom? Omdat je een groot gedeelte van de zintuigelijkheid uitschakelt. Wanneer je iemand hebt in een vol trance, dan moet je aannemen dat de feitelijke drempel van zintuigelijk nog waarneembaar zijn verhoogd is met een factor van 10. Soms meer. In een halftrans zal het misschien 5 zijn. Maar het betekent eenvoudig dat dus wat van buitenaf komt minder sterk tot je doordringt. En dat betekent dat de zaken die je normaal niet op zou merken in jezelf nu meer nadruk krijgen. Daardoor kan de helderziendheid dus zuiverder worden. Je kunt gemakkelijker zien, maar je wordt ook minder genoopt om ze te verbinden met de indrukken die je van buitenaf krijgt. En dan is de vraag, ja, in hoeverre wordt de helderziende waarneming tijdens die halftrans toestand doorgegeven, dan is alleen het onderbewustzijn nog vertalen en niet het waakbewustzijn inclusief de verschillende wachters van de reden. Maar wordt het nadien gedaan, ja, dan geldt toch weer precies hetzelfde wat we gezegd hebben voor de gewone helderziende waarneming. Eén noot hierbij, voor alle zekerheid. Hierbij heb ik uittredingen buiten beschouwing gelaten, omdat ik deze niet beschouw als een vorm van helderziendheid, maar als een vorm van persoonlijkheidsprojectie, ongeacht in welke wereld of toestand dit gebeurt.
Waarom sprak u dan over het punt waarvanuit de helderziende de kerk en de fabriek waarnam, alsof er een camera hing?
Omdat men dus een zoeken kent naar een punt. Dat punt wordt bepaald door de contactpersoon of het contactmoment. En op het ogenblik dat die resonantie verkregen is, wordt de toestand bevroren. Je kunt dus je eigen standpunt niet bepalen. Uitgetreden wel. Dan kun je er omheen lopen in cirkeltjes. Maar die helderziende waarneming ben je gebonden aan het punt waarop het contact tot stand komt. Vanaf dat punt ga je waarnemen, ga je aflezen. Maar het is geen volledige uittreding. Bij een volledige uittreding is de overdrachtsmogelijkheid, dus via de reden, stem eventueel, of schrift, is veel minder. Maar daarvoor is de bewegelijkheid aanmerkelijk veel groter. Bij beschrijving echter zijn de eigen onbewuste en ook bewuste factoren zo sterk dominant dat wat werkelijk beleefd wordt in feite niet weergeefbaar is. Alleen maar een schim ervan, een soort schaduwbeeld.
Het openstellen van je eigen geest Heeft dat hier veel betrekking op?
Ja, je geest openstellen wanneer het zuiver geestelijk is, heeft te maken met een uitschakeling van de activiteit van de lagere voertuigen en een eventueel tot stilstand brengen van, of tot één enkel gebied bepalen, van de eigen mentale reacties en emotionele reacties. Dus, ja, dan kun je in die toestand wel veel meer ontvangen. Maar gelijktijdig ben je weer veel meer beperkt. Er is dus, ik zou zeggen, een soort selectie. Wanneer u mediteert, kunt u openstaan voor geestelijke waarden, maar alleen voor die geestelijke waarden die mede door uw persoonlijkheid en de feitelijke uitstralingsinhoud van uw meditatie bepaald worden. U kunt dus niet met anderen in contact komen. Bij helderziende bestaat deze preselectie in veel geringere mate. En daardoor is de algemene gevoeligheid veel groter. Daar staat weer tegenover dat het vermogen tot definiëren beperkt kan worden. En dat de omschrijving in feite toch ook nog altijd weer eentje is, ik heb het al gezegd, waarin de persoonlijkheid van de ziener of ziensten een hele grote rol speelt.
Kunt u nog ingaan op de rol van de chakra's bij het ontvangen van de signalen?
Ja, we waren dus van plan om naar Vinkeveen te gaan. En als we nog even verder doorgaan, zitten we in Wenen. Maar goed, u kunt van de chakra's misschien eenvoudig het volgende onthouden. Deze geestelijke organen, in feite een werveling, maar vaak voorgesteld als een soort bloem met een aantal blaadjes, hebben een aantal gevoeligheden. Daarbij geldt bijvoorbeeld het vierbladen chakra heeft 4 aparte gevoeligheden. Kom je bij een 16-bladig, dan zijn er echter niet 16, maar dan zijn er gemiddeld 12 afzonderlijke gevoeligheden. Omdat namelijk bepaalde klanken zich herhalen. We drukken ze uit als klanken. We spreken dan bijvoorbeeld over sha, she, sho. Over ha, he, ho. Als je nog even doorgaat, dan klinkt het net als hi, ha, ho. Maar de rest zeggen we niet. Ja, dat is alleen voor de ingewijden. U moet dus begrijpen dat de gevoeligheid van een chakra bepaald wordt door het aantal verschillende functies dat daarin bestaat. Dat is punt 1. Punt 2. In elk chakram, tot het kruin- of topchakram toe, zullen al die bladen, of moeten we zeggen gevoeligheden, ontplooid zijn, die in een lager chakram volledig ontplooid aanwezig zijn. En dan kom je dus aan de vraag, ja, hoe ver zijn die chakra ontwikkeld? En dan zult u ontdekken dat sommige mensen die hebben bijvoorbeeld een heel ontwikkeld middenrifchakram. Dat zijn ook zogenaamde helderzienden, maar wanneer die, of psychometristen, maar wanneer die af willen lezen, dan zie je dat ze tegen de buik houden. Er zijn anderen die hebben ontdekt, nou dat staat eigenlijk niet, hè. Dus die houdt tegen de voorhoofd. Er zit ook een chakram. Maar er behoeft tussen de waarnemingsmogelijkheid geen verschil te bestaan, omdat alles wat hier ontwikkeld is, daar en daar ook ontwikkeld is. En dan kun je dus verder de conclusie trekken, hoe groter het aantal gevoeligheden, het meer openstaan, zegt men dan, van de chakra, hoe groter het verschillende aantal kwaliteiten dat ik kan ontvangen. En dat is een heel belangrijk punt, naarmate meer ontwikkeling aanwezig is, zal het gemakkelijker vallen, en niet moeilijker, om tussen de verschillende bronnen te differentiëren. Het is misschien ook weer eenvoudig te zeggen, elke cirkel heeft 360 graden. Als je een klein cirkeltje maakt, is het verduveld moeilijk uit te maken bij welke graad hoort dit punt. Maak een grote cirkel, dan kan ik die graden veel zuiverder uitzetten, en kan ik dus makkelijker definiëren, hé, op dit punt, in die graad, in die werking, bevindt zich dus deze invloed. Daar wordt het onderscheidsvermogen bij verder opengaande chakra dus over het algemeen groter. De ontvankelijkheid wordt gelijktijdig beheerster, omdat het mogelijk is elke binnenkomende tendens, die niet op dit moment gewenst is, eenvoudig terug te kaatsen door de tegenoverstaande invloed. Je zou het zeggen, tegenoverstaande blad bijvoorbeeld. Als ik hier H heb, dan heb ik hier hij. Hè? Dan, wanneer H wordt beïnvloed zonder dat ik dit wens, breng ik eigenlijk automatisch hij in het spel, die neutraliseert. En daardoor ontstaat dan een beheersing van de gaven. In zoverre hebben de chakra er inderdaad mee te maken. Maar dat is toch weer iets anders, dacht ik, dan datgene wat u als verschijnsel van vormen van helderziendheid kent. Is voldoende?
Ja, dat is.
Zo, nou, iedereen haalt adem. Zo van, nou, voor mij mag het. En dus komen we aan het volgende punt, dat is nog veel ellender. Reïncarnatie en karma. Nou, reïncarnatie. Er is al iets waar ontzettend veel misvattingen over bestaan. Er zijn mensen die denken dat je op een vaste tijd reïncarneert, zoals je op een vaste tijd naar je werk gaat. Niks van waar. Reïncarnatie is een terugkeer in de stof die bepaald wordt door een onevenwichtigheid in de geestelijke persoonlijkheid die incarneert, en wel op een zodanige wijze dat deze niet, of althans voor het gevoel van die persoon, niet op te heffen is door geestelijke activiteiten of lering in de geest. Nou, dat punt 1. De tussenpose wordt dus bepaald door het ogenblik van overgang, de tussenliggende bewustwordingsperiode en het zo ontstaan van noodzaak tot reïncarnatie. Dit kan uiteenlopen van duizenden jaren en kan ook teruglopen tot 60 jaar. En in bepaalde gevallen, vooral bij te kort afgebroken levens of bij mensen die bewust de taak voort willen zetten, kan het zelfs ongeveer binnen een jaar. Dus er zijn nogal wat mogelijkheden. Is reïncarnatie een noodzaak? Nou, voor mij gelukkig tot op heden toe niet. Ik heb in de tijd al gescholden op Alfa. Dus kunt u wel nagaan wat ik te zeggen zou hebben van uw huidige overheid. Maar wanneer ik reïncarneer, en dat is nou weer een ander punt, dan blijft daar die geestelijke persoonlijkheid in zitten. Wanneer je incarneert, dan weet je op dat ogenblik wel degelijk wat je zoekt. En dus, naarmate je bewuster bent en er meer tijd voor neemt, zul je meer incarneren in een lichaam met kwaliteiten die voor jou aanvaardbaar zijn, in een omgeving die voor jou harmonisch lijkt, althans gezien je geestelijke doel. Dus eigenlijk is het karma al iets wat begint op het ogenblik dat je besluit te reïncarneren. Dus niet denken dat het een soort hooggeestelijke fabriek is, niet waar, waar de lichaampjes worden voorbij komen en de halve engeltjes staan om er hup een zieltje in te douwen. Het is een vrijwillige zaak. Je behoeft niet te reïncarneren. Maar omdat bij een stilstaan van verdere ontwikkeling je wereld voor jou steeds somberder wordt, zeg maar beschimmeld raakt door een soort spleen, zul je reïncarneren. Maar de keuze ervan is je eigen keuze. Als je een fout maakt, is het jouw keuze, misschien gezien je bewustzijn, misschien ook gezien de haast die je maakt. Nou, dan komt zo iemand op aarde, die vindt er een lichaam. En dan kun je wel zeggen, ja mensen, ik heb mijn rijbewijs. Maar als je nou toevallig in plaats van in een CV2'tje terechtkomt in een magierenstruk, dan zou je toch heus wel enige moeilijkheden hebben voordat je daar behoorlijk mee kunt rijden. Huh? Wanneer je in een lichaam komt, is dit niet identiek aan je vorige belichaming. Het kan zelfs zijn dat je een jongetje was en een meisje bent geworden of omgekeerd. Ja, en als je natuurlijk een jongetje bent geweest en je hebt de behoefte om als jongetje verder te leven, maar je hebt een fout gemaakt. Nou ja, dan heb je de pest in dat je een meisje bent, hoor. Ja. En heel vaak probeer dan later van de nood een deugd te maken, ook dat nog. Maar goed. Het karma is dus niet een vastgelegd schema, zoiets van... ja, ik heb Kees toen een opdoffer gegeven en nou reïncarneer ik, dus zal Kees ook wel reïncarneren en mij die opdoffer geven. Gelukkig niet. Maar u hebt een bepaalde ervaring. Dat is een basis voor wat men uw onderbewustzijn noemt. Het wil zeggen dat u in uw ervaringen en ook in uw reacties selecteert. En dat u die selectie beïnvloedt wanneer het gaat om de gevoelsmatige belevingen van uw lichaam. En daardoor eigenlijk uw onderbewustzijn uitbreidt totdat het een rem wordt in elke richting die niet geheel met die geestelijke bedoeling samenhangt. Het is dan wel te overwinnen, maar dan ontstaat er schuldbewustzijn. Goed. Nou, dan heeft u dus uw karma, ja. Uw karma, dat is gewoon de school die u hebt afgelopen. En die bepalend is voor uw prestaties in de nieuwe klas van de nieuwe school waarin u terechtkomt. Niet meer en niet minder. Dus te vertellen dat het karma is dat wij elkaar ontmoeten, is zeer romantisch. En zoals de meeste romantiek, maar zeer gedeeltelijk waar. Wanneer u zegt dat het nu eenmaal karma is dat u gemeen moet zijn, dan hebt u wel een leuke verontschuldiging gevonden, maar er deugt geen pest van. Wanneer u zegt dat u gedwongen wordt, als het ware in een bepaalde richting, kunt u gelijk hebben. Dat kan karma zijn. Maar dan is het niet het feit waar het om gaat, maar uw eigen neiging om bepaalde belevingen voor uzelf, als het ware, te veroorzaken. Met een heel lelijk germanisme, onomgaanbaar te maken. Ik hoop dat het gebruik van deze termen in Nederland tegenwoordig haalbaar is. En daarmee zitten we eigenlijk al een aardig eind in het tweede onderwerp, want ik heb nu duidelijk gemaakt wat karma is, hoop ik. Als het niet zo is, mocht u het zeggen.
Kunt u nog zeggen wat het verschil is tussen karma en de christelijke predestinatie?
Oh, dat kan ik u heel goed vertellen. Kijk, in karma heb je uiteindelijk zelf al datgene veroorzaakt waaraan je onderworpen wordt. Zelfs in de meest simpele visie daarvan, dus het onontkoombaar noodlot als het ware. Je hebt het zelf veroorzaakt. Bij predestinatie heb je niets veroorzaakt, maar heeft God voor jou bepaald. Met andere woorden, er is het verschil tussen een toch zelf aansprakelijk zijn, of een eenvoudig, wanneer je helemaal eerlijk bent, zonder aansprakelijkheid leven, omdat al wat je bent en doet immers gepredestineerd is. Nou, u zult met me eens zijn dat dat laatste natuurlijk veel meer riekt naar een uitvlucht zelfs dan de meest simpele verklaringen ten aanzien van karma en reïncarnatie. Hè? We moeten nuchter zijn, dacht ik, als u me toestaat om er even nog een beetje op in te haken. Kijk, wij nemen aan dat God almachtig en alwetend is. Of het zo is, weten we niet. Maar we hebben een God gecreëerd die rechtvaardig is, die liefdevol is en weet ik wat nog meer. Ik geloof niet dat er een God kan bestaan waarin die factoren, zoals wij die interpreteren, niet mee aanwezig zijn. Maar een rechtvaardige God zal niet predestineren. Want waar blijft de rechtvaardigheid van een God die zegt, nou jij bent uitverkoren voor de hemel en jij gaat naar de hel toe. Dat is voor mij meer een sadist dan een rechtvaardige. Waarom niet? Ik kan mij geen liefdevolle God voorstellen. Die zegt, ja dit mag wel en dat mag niet. Als je dat niet doet, dan zul je daaronder lijden. Ik kan me niet voorstellen dat er een schepper is die een mens een vrije wil geeft en dan gelijktijdig het om onmogelijk maakt die vrije wil werkelijk te gebruiken. Dus Nee, wat dat betreft vind ik eigenlijk, zelfs zuiver filosofisch gezien, reïncarnatie en karma aanvaardbaarder dan predestinatie. Nu kunnen we zeggen, er zijn bepaalde dingen vastgesteld, inderdaad. Er is een vastliggend noodlot in zeer grote lijnen. En wanneer we incarneren, dan doen we dat, bewust of onbewust, binnen een reeks ontwikkelingen die we zelf niet helemaal kunnen beïnvloeden. Wij kunnen wel onze eigen houding binnen die ontwikkelingen bepalen. Wanneer een bewuste incarneert, doet hij dat in een omgeving, in een streek, in een lichaam dat beantwoordt precies aan datgene wat hij wil. En daar zit dan ook dit onontkoombare, het zo eens mag zeggen, eigenlijk bij ingesloten.
Geef dus een concreet voorbeeld wat je in de geest dan wil bereiken. En dat je die onevenwichtigheid door lering niet op kan hebben. Concreet wat je in de geest wil bereiken en wat je op aarde concreet daarvoor gaat doen. Want ik zou het wel eens wat concreter willen zien, kan dat?
Nou, hij wil het graag concreet hebben. Het kan nou heel eenvoudig. U leeft in Nederland. En u bent doodgegaan aan verzorging van de wieg tot het graf. Inclusief een voortdurend gekanker op de overheden die volgens uw idee hun aansprakelijkheden tegenover u niet volledig hebben waargemaakt. Nu bent u daardoor gewend om aansprakelijkheden, verantwoordelijkheden van u af te zetten. Het betekent dat u dus, juist wanneer het gaat om zelf ook gevolgen dragen van hetgeen je wilt doen, u niet in staat bent om geestelijk verder te komen. U wilt wel degelijk naar een lagere sfeer om iemand te redden, maar alleen wanneer er iemand klaar staat om u omhoog te takelen en u dan bovendien nog te vertellen hoe braaf en hoe goed u wel bent dat u dat gedaan hebt. U incarneert dus. En waar zult u dan incarneren? Dan incarneert u ergens in een arm land waar geen sociale zorg bestaat. Waar je als kind van een jaar of 6, 7 eigenlijk je eigen kost op bij elkaar moet halen. Waar je moet vechten om in leven te blijven. En waarbij je het zelf, helemaal zelf moet maken of ondergaan. Daardoor krijgt u dan die ervaringen, waardoor u een volgende keer bewust en vanuit uzelf werkt, zonder een voortdurend beroep te doen op anderen, en zonder uw eigen tekortkomingen aan anderen te wijten. Voldoende duidelijk, concreet genoeg? Ja, het is natuurlijk niet leuk, hè? Want wat je in Nederland hebt is veel beter dan overal elders. Ja, dat, kijk, laat ik het alleen zo zeggen. Wanneer u menselijk in een zaak werkzaam bent, en u zou uw zaak, neem ik kwalijk, over is een verspreking als ik aan regeringen denk. Maar, u zou uw zaak op dezelfde wijze voeren als de staat geleid wordt. Dan zou u niet alleen failliet gaan, een oplichter genoemd worden, maar u zou bovendien mentaal en emotioneel er volledig onderdoor gaan. Ja, dat is met andere woorden, het kan wel erg mooi zijn wat jullie hebben opgebouwd, maar het is niet reëel. U gaat op vakantie reizen op afbetaling en u vraagt zich niet af wie moet betalen. Dus het is duidelijk, dit systeem heeft ergens iets weggehaald van de mensen. Het feit dat je zelf moet leven, voor jezelf moet opkomen. Dat je niet altijd alles aan een ander kunt overlaten. Dat je niet moet zeggen, hier moet de brandweer bij komen, maar dat je moet vragen, kan ik iets redden? Dat je niet moet zeggen, laat de politie maar te water gaan, maar je moet vragen, kan ik goed genoeg zwemmen om zelf iemand te helpen? En dat juist, dat zal hier en daar wel eens mankeren, hè? En dat zal dan in een volgende incarnatie moeten worden ingehaald. Zo, je ziet, ik heb nog de nodige maatschappijkritiek ook. Nou is dat wel in, maar niet op de manier waarop ik ze uitoefen.
Laat u uw schuldcomplexen aan.
Wat zegt u?
Op uw schuldcomplexen de mensen aanpraat.
Ik praat ze helemaal geen schuldcomplexen aan, integendeel. Ik probeer ze duidelijk te maken dat je gewoon jezelf moet zijn. En dat het beste wat er bestaat voor geestelijk leven, maar ook voor materieel bestaan is leren op jezelf te vertrouwen. Vanuit jezelf leren denken en werken. Niet anderen voor je laten denken, maar ook niet anderen voor je laten zorgen wanneer je het even kunt voorkomen.
Ja.
Het betekent zorgen voor anderen zover je dit kunt. En niet zover anderen dit van je vragen. Het betekent voortdurend verantwoording afleggen tegenover jezelf. Vooral datgene wat je bent, doet en denkt. Want dit is de enige manier waarop het leven op aarde een bewustwording in zich draagt. Het is ook de enige wijze waarop een mens kan leven met de blijmoedigheid waarin zelfs zijn falen te verwerken is, omdat het alleen maar een tijdelijke tegenslag is en niet iets wat hem door de wereld wordt aangedaan. Neemt u me niet kwalijk, hè?
Heel goed.
Hoe staat hij tegenover horoscopen?
Horoscopen, ik ben er helemaal niet op tegen. Ik vind dus dat onder de werken van fictie vooral de daghoroscoop in de kranten vaak een bijzonder roerende plaats in heeft. Men moet wel begrijpen dat horoscopie, wanneer ze goed bedreven wordt, een ontzettend tijdrovende zaak is, zelfs wanneer je computers hebt. En dat zelfs dan nog de uitleg die aan alle standen gegeven wordt, zodanig sterk beïnvloed wordt door de persoonlijkheid en eventueel de ervaring van de astroloog, dat van een onaantastbaarheid ervan geen sprake kan zijn. Een horoscoop kan een indicatie van mogelijkheden geven. Het is als het ware als een klein landkaartje dat je misschien helpt om de E3 of de E34 makkelijker te vinden, maar dat je toch zeker niet vertelt waar je een omleiding ontmoet en waar je dus te slechte wegen treft en waar je misschien eigenlijk eerst beter kunt overnachten, omdat je overgezet moet worden met een veer dat niet vaart. Als u begrijpt wat ik daarmee bedoel, dan zult u wel eens zijn. De stand van de sterren geeft een reeks van invloeden aan. Niet de wijze waarop u persoonlijk daarop zult reageren. Wanneer we uitgaan van de stand van de planeten, zoals men meestal doet, dan worden hierbij voor sommige mensen toch zeer belangrijke stralingen die in astrologie aan bepaalde sterren worden toegekend, buiten beschouwing gelaten. En is dus een feitelijke tijdbepaling bijvoorbeeld niet mogelijk, maar evenmin een nadere omschrijving van de invloed en zo een mogelijke benadering van hetgeen die invloed betekent wanneer men bewust daarvan handelt. Dus, ik heb niets tegen horoscopie, niets tegen de astrologie. Op zijn tijd erg belangrijk, maar beschouw ze in hemelsnaam als wat ze is. Niet als een belofte van iets dat ook zonder uw eigen bemoeienis ontstaan zal, maar alleen als een klein landkaartje van invloeden, waarbij u uit kunt maken op welke kruising u nu staat, en dus uit kunt rekenen in welke richtingen u zich eventueel verder zelf kunt bewegen. Voldoende?
Ja, dank u.
Mag ik nog even terug naar de reïncarnatie?
Ja, natuurlijk.
Als je dus zelf mag bepalen, of je bepaalt zelf, waarom kiest dan een mens om in een oorlog geboren te worden, in 40, 45, of dat je je leven laat in de oorlog, of in een gaskamer, of wat dan ook?
Nou, in een gaskamer zijn er maar weinig geboren.
Nee, die hebben het wel daar gelaten, hun leven.
Die hebben er wel gelaten, ja,
maar
heel veel.
Maar daar heb je dan toch ook voor gekozen?
Je hebt niet gekozen voor de gaskamer. Dat moet je goed begrijpen. Je kiest niet voor een bepaald einde. Je kiest zelfs in wezen niet voor een bepaalde levensinhoud. Waar je voor kiest is een bepaalde reeks van ervaringen. Terwijl de wijze waarop die ervaringen tot stand komen door de meesten maar heel vaag of zelfs niet beseft worden. En alleen de meest bewusten zelf weten waar ze aan beginnen en dus hun eigen levensweg en mogelijkheden van begin tot einde kunnen overzien wanneer ze eraan beginnen. Laat me het heel eenvoudig zo stellen. Je zit ergens op een station. Je kunt instappen in elke trein. Maar als je een bepaalde bestemming hebt en je weet langs welke lijn die te vinden is, dan kun je de trein nemen die daarheen gaat. Zijn er verschillende soorten van treinen, sommige stoppen wel, andere niet, dan zou je ook dit moeten weten, anders kom je niet aan je bestemming. Dan ga je er of voorbij, of je komt op een dood spoor te staan en komt dan tot een reeks ervaringen waar je helemaal niet op gerekend had. U maakt de grote fout dat u denkt dat een mens kiest voor het stoffelijke leven zoals het verloopt en het einde zoals dat ontstaat. Dit is onjuist. Je kiest voor een reeks ervaringen, maar je weet even weinig over de inhoud van het leven als je weet over de inhoud van een film wanneer je naar binnen gaat omdat je lekker wilt griezelen. En wat dat betreft, kijk u naar uw hele eigen leven. Als u nou heel eerlijk bent, bent u vrij? Nee, u bent niet vrij. U zit in de trein. U mag naar de restauratiewagen, u mag op het portaal gaan staan, roken of niet roken, zitten. Wat heb je nog meer voor mogelijkheden in die trein? Hebben ze al bioscopen erin? Nee, geloof ik. Hè? Maar goed, dus in die trein kun je doen en laten wat je wil. Maar er komt wel steeds iemand voorbij die je kaartje knipt en je laat betalen voor het volgende deel van het traject. Je weet niet precies waar je heen gaat. Je weet alleen dat je deze trein hebt gekozen. Wanneer je verstandig bent, kom je erachter waar die trein heen gaat. Maar zolang je niet stopt, kun je niet uitstappen. Het is in uw eigen leven ook. U zit steeds weer in een reeks ontwikkelingen waaraan u zich, zelfs wanneer u zou willen, nooit geheel kunt ontworstelen. En dan zegt u toch van uzelf dat u probeert bewust te leven. Dat u streeft, dat u idealen hebt. Waarom zou een geest die incarneert nu ineens wel alles precies moeten weten en overzien? De vrijheid van die geest wordt beperkt door zijn bewustzijn. Door de mogelijkheden die er op aarde bestaan. Misschien zelfs door zijn gevoel van haastig willen incarneren of zijn bewust blijven wachten tot er een mogelijkheid ontstaat die hem past. Maar wanneer hij dan gekozen heeft, zit hij net zo goed als u op het ogenblik in de trein. De bestemming is niet geheel bekend, ook al heeft hij misschien de juiste richting uitgekiend. En hij moet maar afwachten hoe de reis verder precies verloopt en wat de kosten van de reis zullen zijn in emoties die je niet gewenst heeft, in belevingen die je liever had vermeden. Ik geloof dat je het zo wel duidelijk zegt.
Over wat is eigenlijk de uiteindelijke bedoeling van reïncarneren?
Ja, waarom gaat een dokter ze nu en dan weer eens zijn kennis opfrissen? Om beter te kunnen functioneren? En waarom ga je op school, wanneer je niet voldoende weet, een bepaalde leerstof nog eens een keer doornemen? Ook een soort reïncarnatie in feite, nietwaar? Omdat je ze nu eenmaal moet beheersen voor je verder kunt komen. En dan kunt u zeggen, ja, wat is dan het einddoel? Weten we niet. Wat dat betreft zijn we net zo blind als u. We hebben er wel denkbeelden over, maar het zijn hele mooie theorieën en verder niet. Wij zeggen, ja, ergens komen we terecht in een wereld waarin alle voor ons nu bestaande verschillen wegvallen. En we nemen aan dat we daarin worden opgenomen, misschien zo'n cel in een lichaam of zoiets, met een eigen bewustzijn, maar met een absoluut harmonische functionaliteit buiten de tijd. Of het waar is, weet niemand. Want wie zo ver is, oefent wel invloed uit in en door het geheel, maar komt niet als persoonlijkheid terug om het even te vertellen.
Nog even, hoeveel procent incarneert eigenlijk bewust?
Nou, laten we niet al te pessimistisch zijn, ik denk 7%. Maar is veel, 700.
Is iedere geboorte een reïncarnatie?
Ja, dat kun je in de praktijk wel zeggen. Al zijn er natuurlijk ook niet menselijke incarnaties bij. Dus het zijn niet allemaal mensen geweest die weer als mens incarneren. Er kunnen ook anderen komen die als mens incarneren. Eerste incarnaties zijn erbij. Incarnaties van de ontwikkelingsketen waarin ook het dierlijk een rol speelt. Incarnaties van wat u misschien natuurgeesten noemt of zo zijn ook denkbaar. Het is zelfs denkbaar dat de bewoner van een verre planeet het daar helemaal niet meer kan vinden. En dan zegt, nou laat ik op aarde maar beginnen, 1 of 2 levens om te wennen en dan kan ik weer aan de slag.
Wie bepaalt dan de reïncarnatie?
Dat doe je zelf.
En als je nou zelf schuldgevoelens hebt opgebouwd door je leven wat je geleefd hebt, krijg je dan zelf de neiging om je in een beroerde situatie te laten terugkomen?
Dat gebeurt nogal eens, ja. Dat is dus niet bij de werkelijk bewuste incarnaties en zelfs bij de halfbewuste komt er niet veel voor. Maar bij de onbewuste incarnaties, zoals wij dat noemen, degene dus die wel willen incarneren, maar ze niet informeren, die hebben wel de neiging onbewust een situatie uit te zoeken waarin ze in feite zichzelf bestraffen. Dus een soort boeteproces ondergaan. Een soort reinigingsproces. Maar ja, wanneer je dus geestelijk met je schuldgevoelens tot een evenwicht komt, dat je gaat begrijpen wat werkelijke schuld is, wat aangepraatte schuld is, en wat in feite heel gewoon was, maar als schuld werd voorgesteld, dan blijkt dat je veelal tot een harmonie kunt komen, waarbij dus wat overblijft aan schuldgevoelens nou niet zo bepalend meer is voor een volgend leven. Maar als je dat niet doet, ja. Kijk, er zijn mensen die in een duistere wereld terechtkomen na de dood. Die duistere wereld is niet eens helemaal echt, maar ze zijn bang voor het licht. Bang om zichzelf te zien zoals ze zijn, of misschien zich te laten zien zoals ze zijn. Of denken te zijn. Deze wezens proberen zich dus af te sluiten van alles en alleen om te gaan met anderen die soort gelijke beperking aanvaarden. Maar dat betekent eigenlijk leven alsof je doofstom zou zijn, terwijl je het niet helemaal echt bent. Wanneer je van daaruit reïncarneert, dan is het gewoon een vlucht voor een situatie die ondraaglijk is geworden. En dan kijk je dus helemaal niet waar je terecht komt. En dan is het werkelijk Godzegen de greep. In de grabbelton der miljarden zoek ik mijzelf iets uit. En laten we hopen dat het een hoofdprijs is. Vandaar dat er zoveel niet op aarde rondloopt.
Ten opzichte van een steeds groter wordende bevolking op aarde.
Ja, we hebben het nu op het ogenblik over 7%. Wanneer we een beetje geluk hebben, dan neemt niet alleen de bevolking binnenkort weer aanmerkelijk af. Oh nee, geen oorlog hoor. Maar er is namelijk iets anders. Er is een samenhang tussen wat u welvaart pleegt te noemen en wat in feite een bepaalde sociale structuur is en de bevolkingsgroei. En zoals u weet is die rem op het ogenblik al in alle westelijke landen in werking getreden. En het blijkt dat zij ook in de onderontwikkelde landen meer en meer invloed krijgt, zodat ze daar al langzamer groeien. Dus daar zitten we niet mee. En wat de bewustwording betreft, u leeft in een verduiveld interessante tijd. U leeft in een tijd waarbij u een voortdurende worsteling door zult moeten maken tussen idealen en werkelijkheden. En als u daarin slaagt, geloof me, dan zult u geestelijk zoveel bij kunnen leren dat u aan bewustzijn heel wat gewonnen hebt. Nou ja, dan laat u eventuele stoffelijke incarnaties verder over aan anderen, nietwaar? En u moet maar zo denken, niets kan onbeperkt doorgaan op aarde. Op het ogenblik loopt de belastingdruk op aarde in Nederland tussen ongeveer 32 en 78%. Nou ja, goed, dan kun je terugkomen en zeggen, het zal wel opgelopen zijn, hè? Ja. En als je daar nog een keer terugkomt, ja, dan is de belasting misschien 175% van je inkomen.
Ja. Ja. Huh? Kijk, beter ingeneerd.
Dus kun je kiezen, doodgaan of zwart werken. Bedoel, zo kun je dat nog voorstellen, maar dat is natuurlijk niet reëel. Dat kan eenvoudig. Je kunt wel een tijd doen alsof, maar je kunt nooit verder gaan dan je mogelijkheden. En dat betekent dat ook psychisch en psychologisch de mensheid beïnvloed wordt door de omstandigheden van de wereld waarin ze leeft. En dat hierdoor allerhand dingen, onder andere ook de voortplantingsneiging, mee beïnvloed wordt. En daardoor een afnemend incarnatietal, wat zeer waarschijnlijk dan weer zal voeren tot een groter aantal zeer bewuste incarnaties per 100.
Wat zijn de zintuigen in de geest?
Ja, er zijn eigenlijk geen zintuigen zoals u die verstaat. Er zijn geen bepaalde organen. Laat ik het simpel zeggen. Wanneer ik mijzelf moet voorstellen, Buiten enige vorm dus, hè, als geest, dan zou ik kunnen zeggen, ik ben een bol. Ik kan op elk punt waarnemen en visuele reacties ontvangen. Ik kan op datzelfde punt horen of niet. Ik kan dat doen. 360 graden. Ik kan het doen op een zeer select gebied. Bij mij is het dus mijn gerichtheid op wat buiten mij is, wat bepaalt wat ik ontvang. En daarvoor heb ik dus niet verschillende organismen, maar wordt als het ware mijn gehele wezen, althans de buitengrens daarvan, afgestemd op datgene wat ik van binnenuit bepaal.
Dus als er blijdschap is, is er ook verdriet in de rest.
Ik vind dat een eigenaardige conclusie hoor, maar wanneer er blijdschap is, is er een mogelijkheid van verdriet. Beide kunnen niet zonder elkaar bestaan. Ze hebben echter niets te doen met waarneming. Maar een beleving waarbij de waarde die u als mens in vreugde en verdriet bepaalt, in mij ontstaan en mij een beeld geven van een werkelijkheid, kan ik in mijzelf niet spreken over vreugde of verdriet, maar over harmonie. En dus